Ik had al een tijdje het idee dat ik het mocht gaan hebben over Gods stem verstaan. Ik ben op zoek. Ik weet niet hoe het met u is, maar hoe kan ik nou goed Gods stem verstaan? Dat bestaat uit een paar onderdelen. Wat zegt hij nou eigenlijk? Hoe doet hij dat? En wat moet ik ermee? Het wordt geen preek in drie punten voor de liefhebbers. Maar dat waren wel de dingen die bij mij even binnenkwamen. Wat zegt hij? Hoe zegt hij? En wat is er nou voor mij? En daar wil ik je mee, daar wil ik je doorheen meenemen. Want ik geef trainingen, voor mijn dagelijks werk geef ik trainingen. En die gaan heel vaak over communicatie. En wat ik zo leuk vind, als het gaat om communicatie, misschien heb je het wel eens gehoord, in het klassieke communicatiemodel zijn er minstens twee personen aanwezig, toch of niet? Dat zijn de zender en de ontvanger. Goed. En ik leg in mijn groepen altijd uit dat voor een communicatie één van die twee minstens bij bewustzijn moet zijn. Ja, zeg maar. En welke van de twee is dat? Is dat de zender of is dat de ontvanger? Dat is de ontvanger. De ontvanger moet bij bewustzijn zijn, want anders, zendt de zender wel, maar ontvangt niks. En dat is gek, maar dat kwam dus ook in deze voorbereiding bij mij naar boven. De ontvanger moet bij bewustzijn zijn. En het andere element is, hoe vaak gaat communicatie bijna goed? Ik probeer dat positief te brengen. Ik hoor dat ik enthousiast mag zijn. Dus ik probeer. Hoe vaak gaat het bijna goed? Ik heb in mijn groepen heb ik vaak een oefening, een kleine communicatieoefening. Dan zeg ik een aantal instructies en dan wil ik dat mensen iets doen. En het gekke is, dan doen ze allemaal wat anders. Terwijl ik zo duidelijk was. Ik weet niet of, misschien heb je dat wel eens gehad, zo'n oefening. Ik geef een opdracht, doe in gedachten eens met mij mee. Je neemt in gedachten een papiertje en ik wil dat je nou in gedachten een hondje tekent. En ik wil dat een hondje is, die is zwart-wit met een spitse snuit. Heb je hem? Oké. Hoe groot denk je dat de kans is dat jouw hondje in jouw hoofd hetzelfde is als het hondje in mijn hoofd? Het is niet zo groot, hè? Als we heel veel mensen hebben, oké, er zijn er misschien een paar die er goed op lijken, maar dat jij exact begrijpt en weet wat ik eigenlijk in mijn hoofd heb, nou, dat is misschien wel de kern van communicatie, hè? De ander begrijpen, niet alleen in wat die zegt, maar misschien wel in wat die te zeggen heeft. En nou, ik zie hier heel veel ouders, ik zie hier heel veel kinderen. Je bent zelf kind. Wat dacht je van de ouder-kindrelatie communicatie? Ik heb ze zelf in verschillende leeftijden. Dat betekent dat we ook op verschillende manieren communiceren, hè? Ja, gek, hè? Die allerjongste van mij is nu 2,5. En dan zeg ik daar iets tegen. En dan zegt ze, ja, ha. Maar ze doet iets anders. Soms zegt ze ook, dat doe ik al, papa. Terwijl ze echt helemaal met haar hoofd ergens anders bezig is. Gek, hè? Als ze aan het puberen zijn. Fantastische periode is dat, hè? Ik hoor weinig enthousiasme. Ja, dat is een fantastische periode, lieve mensen. Want waarom moeten kinderen gaan puberen? Waarom heeft God de puberteit bedacht? Dat is na de zondeval, hoorde ik net. Oké. Waarom is er de puberteit? Om je los te maken, om je grenzen te ontdekken, om je eigen identiteit te leren kennen. Om te weten wat er in het leven allemaal te koop is. En het grappige is, je communicatie met jonge kinderen, met pubers, maar als ze jong volwassen of zelfs helemaal volwassen mogen worden, Het verschilt elke keer. Wist je wel dat God, jouw vader, mijn vader, met jou en met mij op verschillende manieren communiceert? Afhankelijk van waar jij bent in je geloofsleven. Er staat in de Bijbel, sommige mensen die drinken nog melk. En die melk is super voedzaam. En sommigen gaan al over naar vast voedsel. En dat is voedzaam. En waarom is dat? Omdat hij weet wat jij nodig hebt op elk moment van je leven. En toch, hoe lastig kan het zijn? Nou, als het gaat om communicatie, dan is het belangrijk dat je beseft dat wat er gezegd wordt, wat er verteld wordt, dat is voor jou. Maar wat er nu gebeurt in jouw hoofd met die informatie, daar zit de sleutel. Wat jij met die informatie doet, daar zit de sleutel. En dat is iets waar ik het over wil gaan hebben. Ik wil het gaan hebben onder andere over het verschil tussen horen en luisteren. Mijn moeder vroeger, dat zijn van die zinnetjes die je nooit vergeet, die zei wel eens: Michel, je hoort me wel. Ah, oh, jullie hadden ook mijn moeder, oké. Okay. Jullie kennen haar ook. Maar wat is het verschil? Horen is het binnenkrijgen van de informatie. En luisteren is een werkwoord, is iets actiefs. Dan moet je er iets mee gaan doen. Ik leg bij mijn cursisten nog wel eens uit: luisteren is het halen van informatie die je nog niet hebt, maar die wel nodig is om stappen te kunnen maken. Haal informatie. Weet je wel, wanneer wij de kans zouden vergroten om allemaal gelijke hondjes op ons papiertje te krijgen? Wat zou er dan voor nodig zijn? Jullie zouden mij vragen moeten gaan stellen. Is het een groot hondje? Is het een klein hondje? Heeft hij lange oren, kleine oren? Heeft hij grote staart? Heeft hij kleine staart? Heeft hij grote vlekjes, kleine vlekjes? Als we dat met elkaar gaan bespreken, als jullie mij vragen gaan stellen, dan wordt de kans dat wij elkaar beter gaan begrijpen steeds sterker. Wat is er namelijk aan de hand? De kracht van de interactie zit in de reactie. De kracht van de interactie zit in de reactie. Altijd. Ik kan niet altijd iemand die op mij afkomt, iemand die met mij wil gaan praten, op voorhand al invloed uitoefenen op hoe dat gebeurt. Hè? Iemand vindt mij leuk, iemand, of iemand is boos, weet ik niet, dat kan. En iemand komt naar mij toe en die wil mij wat gaan vertellen. Dat kan ik op dit moment niet veranderen. Waar ik wel invloed op heb, is de reactie. Doe ik boos terug? Sta ik klaar voor een knuffel? Zullen we even een bakje gaan doen? Daar zit wel verschil in. Dus hoe jij omgaat met informatie die op jou afkomt, bepaalt het vervolg van de interactie. Maar als luisteren begint met vragen stellen, dan is het belangrijk om te snappen dat, ja, wanneer spreekt God nou tot mij? Hoe weet ik nou dat hij het is? En niet zoals iemand laatst tegen mij zei, dat het misschien ook wel voor 50% buikspreken is of zo. Dat kan, hè? Ik heb heel vaak de gedachte, is dit nou van mij of is dit nou van hem? Is dit nou van mij of is dit nou van hem? Dit onderwerp, is dit nou van mij of is dit nou van hem? Deze preek, deze overdenking, deze... Ik was net nog aan het schrijven. Is het nou van mij of is het nou van hem? Nou, ik wil je een paar punten meegeven waarbij je eerste stappen kan maken in onderscheid. En de allereerste is, als hij op welke manier dan ook met je communiceert, dan is het tot zijn eer. Wat er ook gebeurt, de communicatie met jou is tot zijn eer. Dat kan niet anders. Dat is een hele belangrijke. De tweede is, het is een bemoediging. En die kan voor jou zijn, maar die kan dus ook voor een ander zijn. Hij kan door jou heen spreken voor een ander, namens een ander. Een bemoediging voor de derde. En als hij spreekt, gaat hij nooit tegen zichzelf in. Je kan het toetsen. Hij kan niet tegen zichzelf ingaan. Als het niet klopt met wat er in zijn woord staat, als het niet klopt met wat zijn gesteldheid, zijn bedoeling is, dan kan het zijn woord niet zijn. Een aantal jaar geleden belde iemand mij op. Hij zegt, Michel, ik moet even met je kletsen. Het gaat niet zo goed met mijn huwelijk. En ik heb iemand ontmoet op opwekking. En ik denk dat God tegen mij heeft gezegd dat dat de vrouw is waar ik mee verder wil. Mee verder moet. Hij klonk wel heel christelijk en heel vroom, hè? Het was op opwekking. Ja. Maar ik zei, broer, je hebt een zegen gekregen over je huwelijk. God kan niet tegen zichzelf ingaan. Hij kan niet jou gezegend hebben in dit huwelijk en nu een andere vrouw op je weg plaatsen. Dat is niet. Dat kan niet. Zo kun je dus checken of het van hem is, ja of nee. Hij gaat niet tegen zichzelf in. En voordat we verder gaan, wil ik je geruststellen. Want communicatie, dat is ja, soms ook wat ongrijpbaar, hè? Ik wil je meenemen naar Psalm 139. Want in Psalm 139, daar staat een geruststelling waar ik heel graag dit verhaal mee wil beginnen. David heeft hem waarschijnlijk geschreven en er staat: Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord, let op, geen woord ligt op mijn tong, of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achter en van voren. U legt uw hand op mij, wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Heer, u kent en doorgrondt mij. Geen woord op mijn tong is hem onbekend. Dat betekent, hij is er voor jou. Het is gewoon, hij kent je, jongens. Hij weet wie je bent. Hij weet waar je mee te maken hebt. Hij weet hoe blij je bent op dit moment. Hij weet hoeveel passie en vreugde je op dit moment hebt. Of hoe lastig het op dit moment met je gaat. En waar je dwars doorheen moet. En waarvan je helemaal nog niet het lichtpuntje in de tunnel kan zien. Misschien zit er wel een bocht in jouw tunnel, hè? Lichtpuntje is er wel. Maar waar zit hij dan? Ik weet het nog niet. En hij zegt, hier beleid, hier prijs David, onze grote vader. U kent mij, u doorgrondt mij, u weet alles van mij. Met deze geruststelling wil ik graag beginnen. Want het is een feestje. Communiceren, praten met, contact met God de Vader is een feestje. Mijn moeder zat vroeger op vrouwenvereniging. Voor de mensen die dat nog kennen, vrouwenvereniging. En het kwam net in de auto bij mij op, de naam van de vrouwenvereniging. De naam van de vrouwenvereniging, volgens mij was het Latijn, Ora et Labora. En dat betekent bid en werk. En vroeger vond ik dat maar een rare titel, Ora et Labora. Het zegt dan gewoon bid en werk, doe dat nou gewoon. Ja. Ondertussen, bid en werk. Jongens, ik hoop, het is mijn gebed, dat jullie regelmatig bidden. Contact hebben. Dat je kan uitstorten. Alles wat er met je in je leven gebeurt. Wat er om je heen gebeurt. Wat in de gemeente gebeurt. Wat er wereldwijd gebeurt. Lieve mensen, Gebed is het contact. Ik bid ook dat je mag werken. Op de plek waar je zit. In je gezin. Op je werk. Bij je sport. Bij het uitgaan. Bij je studie. Waar je ook bent, dat je mag werken in zijn koninkrijk. Maar nou komt hij. Die twee vallen als gevouwen handen in elkaar. Dus we moeten bidden, luisteren, contact hebben en dan werken. Ik heb vroeger op catechisatie ooit het uitleg gekregen waarom het kruis er zo uit zou zien. Als die lijn klopt, van boven naar beneden en van beneden naar boven, dan gaat deze lijn ook kloppen. Als onze lijn met God, als wij bidden en hij spreekt tot ons, dan zullen wij ook uit kunnen delen van zijn liefde, van zijn genade, van zijn warmte, van zijn overvloed. Bidden en werken. Maar nou komt-ie. Hoe communiceer jij eigenlijk? Of nog iets dieper. Wat is jouw geloofstaal? Weet je dat van je? Zijn er wel eens mensen bezig geweest met hun geloofstaal? Even handen. Ja, je geloofstaal? Niet zoveel. Ik zei net al, God praat met iedereen op verschillende manieren. Er zijn een aantal geloofstalen. En ik pretendeer niet volledig te zijn, maar een aantal die er zijn, is in elk geval, wat dacht je van de natuur? Wie herkent God in de natuur? Alsjeblieft. In de rust, in de ruimte, in de stilte, in de ruis, in de pracht van de natuur. En die mensen die gaan af en toe even zitten. Of even staan. En je ziet God dwars door je. En wie heeft op dat moment, terwijl die in de natuur was, God wel eens gehoord? Alsjeblieft. Hij spreekt op dat moment. Als dat jouw taal is, zal hij daar met jou spreken. Wat dacht je van zintuigen? Zien, horen, ruiken, voelen. Wie heeft dat? Wie hoort hem wel eens? Gewoon door je oren. Ja. En hij praat, hè. En is het dan ook even nadenken? Wacht even, hoor. Wie is dit nou? Dat is niet zo raar, hè. Want het gaat soms dwars door je eigen gedachten heen. Maar mensen, er zijn mensen die ruiken God in de geur van een croissantje. Ja, hoef je helemaal niet moeilijk over te doen. Die zien God in de schoonheid van kleding. Echt waar. Hoe gaaf is het dat mensen dat doen, dat mensen dat zien. Wat dacht je van traditie? Wie heeft traditie als geloofstaal? Ja. Ik was een tijd geleden in het midden van het land en ik had tussen mijn ochtend- en mijn avondtraining had ik tijd. En ik rijd door een dorp en er staat een hele grote katholieke kerk. En ik wist, ik moet even in het kapelletje gaan zitten. Even in de rust, even God opzoeken. In de traditie, ik hou van orgelmuziek. Ja, oké. Gelukkig zijn er heel veel plekken waar ik orgelmuziek. Maar daar hou ik van. Dat is voor mij kracht. Wat dacht je van eenvoud? Er zijn mensen die hebben eenvoud als geloofstaal. Soberheid. Weg met je uitbundigheid. Ik wil puur, ik wil klein, ik wil maar één ding. Verbonden zijn. En de rest is onbelangrijk. Wie heeft die? Eenvoud. De rest is onbelangrijk. Gaaf, hè, hoe je dan je lijntje hebt. Wat dacht je van idealen? Idealen. Er zijn mensen die hebben idealen. Hoe gaaf zou het zijn als ik? Hoe geweldig is het wanneer ik iets kan regelen, iets kan betekenen, iets kan doen? Compassion. Ik zag gisteren iets voorbij komen op TV Noord. Zag je hem? De auto van TV Noord werd gewassen bij de Stadskerk. Hè? Mensen gaan met compassion op weg om daar waar anderen helemaal knijp zitten. En ze kennen God niet. En ze hebben het financieel zwaar om kindertjes te sponsoren. Die worden door lokale kerken, dit ging over Indonesië, maar het gebeurt wereldwijd. Idealen, jouw geloofstal. Zorgen. Lieve mensen, de Martha's onder ons. Ja. God heeft, Jezus zei niet, Martha, wat je doet is verkeerd. Helemaal niet. Hij zei alleen, Maria heeft een betere deel gekozen. Maar niet dat jij een slecht deel hebt. Zorgen voor elkaar, zorgen naar elkaar omzien. Diaconaat. Om elkaar denken. Wie heeft dat in zijn DNA? Zorgen. Ja, hè? Heerlijk, hè? Zorgen voor de ander. Zorgen voor de ander is ook een opdracht gewoon. Wat dacht je van enthousiasme? Wie heeft enthousiasme als geloofstaal? Joehoe! Ja. Hij straalt eraf, hè? Als ik in de spiegel kijk en ik Michel, dan denk ik, ja, dit kan maar op één manier. Groots. Groter. Grootst. Waarom? Wij hebben een grote God. Ik kan niet stoppen, ik mag niet stoppen met dat enthousiasme wat ik in mijn lijf heb gekregen van hem. Om ook over hem te praten. Om mensen enthousiast te maken. Wat dacht je van verdieping? De geloofstaal verdieping. Wie mag heel graag studeren in zijn woord? Ja. Ja. Maar wat staat er nou tussen de regels? Wat staat er nou onder de tekst? Wat gebeurt er nou als ik twee teksten naast elkaar ga leggen? En wat zegt mij dat dan? En de laatste is denken. Wie zijn hier de denkers onder ons? De denkers. En nadenken over wat is de bedoeling? Wat wordt er gezegd? Wat moet ik doen? Wat mag ik doen? Nadenken. En op die manier God verstaan. Je doet dit dus allemaal op je eigen manier en met je eigen referentiekader. Dat betekent ook dat jouw geloofstaal niet mijn geloofstaal hoeft te zijn en andersom. En Psalm 139 zegt, daar heeft hij geen last van. Dat vindt hij fantastisch, want hij praat met jou op jouw manier. Hij kent en doorgrondt jou. Hoe weet ik dat dat zo is? Zo zijn we bedoeld. Zo ben jij, zo ben ik bedoeld. God heeft ons geschapen om met ons te wandelen. Wat deed hij met Adam en Eva in het paradijs? Hij wandelde. Hij had contact. Ze hadden gesprekken. Ik kan dat niet bevatten. Maar ik word er hartstikke enthousiast van. Ja. En misschien moet jij er wel over nadenken. En misschien moet iemand anders zich erin gaan verdiepen. Maar ik word er heel enthousiast van als ik weet dat dat zijn bedoeling was. Als het zijn bedoeling was, dan is dat nog steeds zijn bedoeling. Amen? Jawel. Dan is dat nog steeds zijn bedoeling. De grote vraag is dus ook niet of God spreekt. De grote vraag is, luister je? Luister je als hij spreekt? Herken je het wanneer hij spreekt? Wat moet je doen? Luisteren is, zei ik al, een werkwoord. En ik zei ook al, de kwaliteit van de interactie ligt in de reactie. Dus wat doe jij wanneer jij hem ziet in de natuur? Wanneer je over hem nadenkt? Wanneer je aan het verdiepen bent? Wat doe je er dan mee? Hou je dat voor jezelf of ga je ermee aan de slag? Nou, ik wil je meenemen naar een verhaal wat zo apart is. Ik ga niet eens alles behandelen, maar het is een heel apart verhaal. Het verhaal van Balak en Bileam. Als je mee wil lezen, nummer 22. Balak en Bileam. Er was een probleem. Balak was koning over een gebied waar de Israëlieten waren, vlak naast waren neergestreken, nadat ze uit het land Egypte waren gekomen. En Bileam, die was bang. Balak was bang. Want hij wist hoe sterk en hoe machtig en hoe groot het volk was. Hoe makkelijk ze andere volken hadden verslagen. En hij bedacht zich, weet je wat ik doe? Ik neem contact op met Bileam. Bileam is namelijk een waarzegger waarvan we weten dat zijn profetieën, zijn zegeningen en zijn vloeken ook uitkomen. En ik ga hem vragen of hij dat volk wil vervloeken. En daar gaan we lezen vanaf vers 5. Nummer 22 vanaf vers 5. Balak stuurde gezanten naar Bileam, de zoon van Beor, die zich in Petor aan de Eufraat bevond in zijn geboortestreek. Ze moesten hem ontbieden met deze woorden. Er is een volk uit Egypte gekomen dat overal in mijn land is neergestreken. Ze zijn hier vlakbij gelegerd. En dat volk is te sterk voor mij. Kom daarom hierheen om het voor mij te vervloeken. Misschien kan ik het dan verslaan en uit mijn land verjagen. Immers, wie door u gezegend is, wie door u wordt gezegend, is gezegend. En wie door u wordt vervloekt, is vervloekt. De oudsten van Moab en de oudsten van Midian gingen op weg. Ze hadden een beloning voor de waarzegger bij zich. Er staat in andere vertalingen, ze hadden het loon voor de waarzegger bij zich. Blijkbaar was er een prijslijst of zo, waarbij je dan voor zoveel geld iets kon bestellen. Bij Bileam gekomen brachten ze hem Balaks woorden over. Blijf vannacht hier, zei Bileam. Dan zal ik u daarna antwoorden wat de Heere mij zal ingeven. Ik heb deze zin even vet gedrukt. Blijf vannacht hier, dan zal ik u antwoorden wat de Heere mij zal ingeven. Het was voor Bileam helemaal niet een vraag of God met hem zou praten. Hem iets zou vertellen. Nee, hij wist dat dat ging gebeuren. Zoveel vertrouwen zat er al in. Dus bleven de Moabitische leiders bij Bileam. En God verscheen aan Bileam en vroeg, wie zijn die mannen bij jou? Bileam antwoordde, God, die zijn naar mij toegestuurd door koning Balak van Moab, de zoon van Zippor, met deze boodschap. Er is een volk uit Egypte gekomen dat overal in mijn land is neergestreken. Kom hierheen en spreek er een vloek over uit. Misschien kan ik het dan aanvallen en verjagen. De letterlijke boodschap werd bij God neergelegd. En God zei tegen Bileam, ga niet met hen mee en vervloek het volk niet, want het is gezegend. De volgende morgen zei Bileam tegen Balaks gezanten, keer naar uw land terug. De Heer geeft mij geen toestemming om met u mee te gaan. Dat was voor Bileam helemaal dus geen vraag, hè? Of het wel of niet klopte. God was klip en klaar in zijn boodschap. Je mag ze niet vervloeken, ze zijn gezegend. Ik zou willen dat ik zo helder zijn woorden af en toe binnenkreeg. Echt waar. Misschien hebben jullie dat. Maar zo helder. En dan ook nog. Dat is het andere, een waarzegger. Het was geen Jood. Hij hoorde niet bij het volk van God. God gebruikte een compleet extern persoon om zijn boodschap duidelijk te maken. Bileam heeft daarna toch geluisterd naar Balak en hij is wel meegegaan. En tot drie keer toe zei Balak, spreek een vloek over ze uit. En tot drie keer toe zei Bileam, het enige wat ik kan uitspreken is dat wat God op mijn lippen legt. En tot drie keer toe zegende hij. Hij kon niet anders. Voor de volledigheid, hierna lijkt het erop dat Biljam alsnog zwichtte voor het geld. Want hij gaf Balak een tip. Niet het woord wat God sprak, maar hij gaf hem een tip. Als je er nou voor zorgt dat jouw meisjes zich mengen met de jongens van de Israëlieten, dan zal God daar een vloek over uitspreken. En zo, via een achterdeur, maakte hij alsnog duidelijk bij Balak wat hij kon doen. Maar dat was willens en wetens. De kracht van de interactie zit hem in de reactie. Toen ik hierover nadacht, toen kwam ik bij Eli en Samuel. Want dat is ook zo'n verhaal. De jonge Samuel, die geboren werd uit een gebed van zijn moeder in de tempel, waarvan zijn moeder toen had gezegd, als ik een zoon krijg, dan zal ik hem in de tempel brengen, zodat hij God gaat dienen. Die hele jonge Samuel, die is onder de hoede van Eli en hij leert alles over de tempeldienst. En dan gebeurt er midden in de nacht dit. Samuel, 1 Samuel 3, van 1 tot 10. De jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Even voor jullie beeld, dit is 250 jaar ongeveer na Balak en Biljam. En nu staat er braken in die tijd geen visioenen door. En op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer bij de ark van God. De godslamp was nog niet gedoofd. Toen riep de Heer Samuel. Ja, hier ben ik, antwoordde Samuel en hij liep snel naar Eli toe. En zei, hier ben ik. U hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen. Toen Samuel weer lag te slapen, riep de Heer hem opnieuw. Samuel stond op, hij ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen. Samuel had de Heer nog niet leren kennen. Let op, hè. Hij was dus al in de leer. Hij kreeg dus al priesterdienst. Maar hij had de Heer nog niet leren kennen, staat hier. Want de Heer had hem nog niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de Heer Samuel voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen. En toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden, spreek Heer, uw dienaar luistert. Samuel legde zich weer te slapen en toen de Heer kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren, Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde, spreek, uw dienaar luistert. Pas bij de derde keer beseft Eli wat er aan de hand is. Dat is de negatieve kant van het verhaal. Maar hoor je wel dat God 4 keer de moeite neemt om Samuel wakker te schudden? Hij komt gewoon weer. 4 keer. Samuel snapte het nog niet. Als jij en ik nog niet helemaal snappen hoe onze communicatie met hem is, klopt hij gewoon weer aan, hoor. Dan krijg je hem te zien in de natuur. Dan ga je hem voelen, horen, proeven, ruiken. Dan ga je in een gedachte ineens krijgen, dan zal hij zich aan jou openbaren op jouw manier. En toen, al een aantal jaar geleden, of een paar jaar geleden, werd mijn moeder ernstig ziek. Enthousiasme en traditie zijn mijn geloofstalen. En verdieping zit er soms ook een beetje bij. Mijn moeder werd ziek. En ik geloof, met alles wat ik in me heb, dat het onze opdracht is om zieken handen op te leggen en ze beter te maken. Maar als ik dat nou bij mijn moeder doe, is dat nou een gedachte van mij? Of is het nou een opdracht van God? Ken je die worsteling? Kan ik nou zomaar naar iedereen toestappen en zeggen, hey, ik heb het bij God neergelegd. Ik ben met hem in gesprek gegaan. Ik vroeg, als ik dit daadwerkelijk mag doen, wilt u mij dat dan laten zien? Wilt u mij dat dan laten merken door muziek, door wat dan ook maar? En ik kreeg geen teken. Ik heb het nog een keer gevraagd. Ik heb het nog een keer gevraagd. En na 3 keer kreeg ik wat te horen. Michel, ze is mijn kind. En ik hou van haar. Je hoeft niet te bidden. Hij sprak tot mij. Gek, hè? Ging hij daarmee tegen zichzelf in? Of mag je een bemoediging, een teken, iets vragen voor je over een drempel stapt? Of is deze drempel van deze deur niet voor mij en is de volgende deur voor mij? Het is ook mijn worsteling, lieve mensen. Spreekt God en wat zegt hij dan en wat moet ik daar dan mee? Ik heb de vraag gesteld, geef mij een teken als dit zo is. Ik heb geprobeerd daarmee helderheid te krijgen. En lieve mensen, zo zijn er, ook als je naar de Bijbel kijkt, nog veel meer voorbeelden, toch? Jozua, Caleb, de verspieders, Mozes en Aaron, Gideon. God zag ze op. Hij sprak met ze. Ze voelden allemaal zich wat bezwaard of niet geschikt. Maar na een gesprek, een teken, kregen ze een richting. Ik wil het alleen nog even over Jona hebben. Want Bileam hoorde niet bij het volk. Jozua, Caleb, Mozes, Aaron, Gideon, allemaal Joden. Na wat weerstand gingen ze toch aan de slag. Maar Jona kreeg, dat ging nog iets anders, hè? Je weet het vast wel. Jona moest naar Nineveh, maar Jona die zei... nee. Ja, en niet op een voorzichtige, stiekeme manier. Met de boot. Tarsus, ik kom eraan. Dit laat ik niet gebeuren. Blijkbaar kun je dus ook daadwerkelijk 180 graden ingaan tegen wat hij zegt. Alleen, bij Jona liet God het er niet bij zitten, hè? Hij gooide hem van de boot. En hij zorgt ervoor dat hij door een vis na 3 dagen het land op gespuugd wordt. En toen had Jona zich toch achter zijn oren gekrapt. Oké. Dan ga ik wel. Naar dat stomme Nineveh. En tegen Jona's verwachting in, gaat God door hem heen spreken. Hij zat daar met weerstand, hè, lieve mensen. Denk erom, hè. Hij wou niet, hij verwachtte niks. Er staat zelfs, toen de mensen van Nineveh zich gingen bekeren. Ziet u nou wel? Ik wist het wel. Dat was niet mijn plan. Vader, wat doet u nou? U moet toch boos op ze zijn? U moet lekker vuur uit de hemel komen. Hoe zit dat met jou en met mij? Als wij het niet met elkaar eens zijn. Gaan we dan naar Tarsus? Pakken we dan de boot? Zeggen we dan tegen onze vader, weet u wat u doet? Mij niet bellen. Of durven we dan het gesprek aan te gaan? Durven we dan het gesprek aan te gaan? Vader, ik snap er helemaal niks van. En ik kan me niet indenken dat dit uw plan is. Maar hier ben ik. Zoals Samuel zei, hier ben ik, Heer. En als je het verhaal van Samuel kent, grootse dingen heeft Samuel mogen doen. Jona ging tegen wil en dank, was hij een instrument in Gods hand. Ook hierbij, de kracht van de interactie ligt in de reactie. Want let eens op, hier reageerde God op Jona. Jona zette zijn hakken in het zand. En God zei, weet je wat ik doe? Ik knuffel je en ik zet je alsnog binnen in Nineveh. Ja, want ik hou van jou en ik hou van de mensen in Nineveh. Hij houdt van jou en hij houdt van de mensen in jouw Nineveh. Dit waren trouwens allemaal oude verbondverhalen, hè? Ik zat mij te bedenken, ja, het oude verbond, het nieuwe verbond. Toen sprak God op zo'n manier. Maar hoe zit dat dan? Ja, in het nieuwe verbond. Doet hij dat nog steeds? Want als het toen zo was en nu niet meer. Ja, en ik kwam uit op Handelingen 9. Het verhaal van Saulus onderweg naar Damascus. Ik wil dat even met jullie lezen. Want Saulus was een oprechte Jood. Hè? Was in hart en nieren, voelde hij zich verantwoordelijk voor de zuiverheid van het Joodse geloof, de Joodse tradities. Hè? Hij ging ervoor, hij wilde wel mensen ervoor vermoorden. Zo groot was zijn trouw aan God. Dacht hij. En wat gebeurt er? Hij was onderweg naar Damascus, vanaf vers 3. En toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. We hebben vaker licht uit de hemel gezien, hè? De wolkkolom bij Jezus' geboorte. Er was een licht uit de hemel en hij viel op de grond. En hij hoorde een stem tegen hem zeggen, Saul, Saul! Waarom vervolg je mij? En hij vroeg, wie bent u, Heer? En het antwoord was, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar, sta nu op en ga de stad in. Daar zal je gezegd worden wat je moet doen. De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar ze zagen niemand. Saulus kwam overeind en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 3 dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. Ik weet niet wat jullie plaatje is bij Saulus onderweg naar Damascus, maar ik zie altijd een krijger, een strijder op een groot paard, met een zwaard in de hand, zeg maar, gaan. Naar eer en geweten gaan. Ik weet mijn bestemming, ik weet mijn doel, ik weet alles. Hij had volmachten ook, hè, van de overpriesters. Hij mocht en hij moest. En dan is daar ineens de stem van Jezus. Tot in het diepst van zijn vezels overtuigd zijn van het goede. Stilgezet worden door Jezus. En ook nu. Jezus had van alles kunnen doen. Adem. Toch of niet? De ergste dingen had hij met Saul kunnen doen. En wat doet hij? Nou komt hij. Hij draait het 180 graden om. Jij en ik kunnen 180 graden ingaan tegen zijn verhaal, zijn wil. Maar hij kan ook 180 graden aan de slag gaan met jou en met mij. En Saul was zwaar onder de indruk. Dit stukje heb ik heel lang als het hoogtepunt van dit verhaal beschouwd. Licht, een stem, blind, volledig in shock, 3 dagen. Maar wat hierna komt, lees eens met me mee wat God nu doet. In Damascus is er namelijk een discipel en die heet Ananias. En de Heer zei in een visioen, in een droom of in een visioen, in een gezicht, Ananias. En hij zei, hier ben ik. Hier ben ik, Heere. En de Heere zei tegen hem, sta op en ga naar de straat die de rechter genoemd wordt en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is uit Tarsus. Want zie, hij bidt en hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was binnenkwam en hem de hand oplegde opdat hij weer ziende zou worden. Lekker, zo duidelijk verhaal. Precies weten wat je ermee moet. En wat zegt Ananias? Heer, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft die volmacht van de overpriesters om iedereen gevangen te nemen die uw naam aanroept. Maar de Heere zei tegen hem, ga. Want deze is voor mij een uitverkoren instrument. Om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En toen luisterde Ananias. Ananias ging heen en ging het huis binnen. En na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u is verschenen op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen en onmiddellijk werd hij weer ziende, hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel had genomen, sterkte hij aan en Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. En wat staat er in vers 20? En meteen predikte hij Christus in de synagogen dat hij de Zoon van God is. De kwaliteit van de interactie ligt in de reactie. Ananias sputterde tegen en God zei ga. Kun je je de verrassing voorstellen van Saulus toen Ananias zich meldde? Hij had een visioen, hij had eerst een stem gehoord, een fel licht. Nu krijgt hij een visioen. En nu komt daadwerkelijk die naam Ananias, die klopt ook nog eens een keer 100 punten. En hij legt hem de hand op en de geest valt over hem. Een vernieuwde Saulus. Hij ging direct Christus verkondigen in de synagoges. Ja, en nu? Ik had de titel van deze overdenking genoemd. Wat zegt u? De voorbeelden die ik net heb aangehaald. Ik kan me heel goed voorstellen dat al die mensen op al die momenten hebben gezegd. Wat zegt u? En je hebt gehoord, de een ging direct aan de bak en de ander die had nog wel wat bedenkingen. En weer een ander ja, die kneep het dus uit. En in al die gevallen reageerde God zoals hij alleen kan reageren. Als een liefdevolle vader. Verbazing, ongeloof, onwil. God reageert. Want zijn reactie is liefdevol en bemoedigend. Maar als we er helemaal tegen ingaan, bijvoorbeeld zoals Biliam en Jona, ook corrigerend. En hoe kunnen jij en ik nou horen, voelen, merken dat God spreekt? Ik wil je een paar dingen meegeven. Ik zei al, hij wilde vanaf het paradijs een relatie met jou en met mij. Dat is een zekerheid die je hebt. In het oude verbond zie je dat hij steeds weer het initiatief blijft nemen om zijn volk op te zoeken. Als ze links gaan, als ze rechts gaan, als ze vergeten zijn waar ze naartoe moeten. Hij zoekt ze steeds weer op. Het zit in zijn systeem om ze op te zoeken. En om ze weer bij de les te trekken. En in het Nieuwe Testament geeft hij de discipelen op het moment dat ze de zendingsopdracht krijgen, zoals die ook voor jou en mij is, de volgende tekst. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. De vraag is niet of God spreekt. De vraag is misschien wel hoe God spreekt. En misschien is het ook nog wel eens lastig om te begrijpen wat hij vertelt. Maar dit is de basis. Hij wil met je communiceren. Hij zal met je communiceren. En dat blijft hij doen tot aan de voleinding van de wereld. Mooi verhaal, Michel. Hij praat dus met jou. Hij praat dus met heel veel mensen. Maar misschien zit je hier wel. Misschien kijk je nu wel en denk je, ja, ik hoor hem niet. Ik zie hem niet. Ik voel hem niet. Hij mag wel. Maar ik vind het wel eens lastig. Ik wil je een paar dingen meegeven. Misschien heeft hij al wel eens tegen je gesproken. Maar had jij het niet door, hè? De vraag is niet of hij met je spreekt. De vraag is of jij het hoort en of je luistert. Die ene gedachte die laatst ineens in je hoofd kwam. Misschien was dat niet jouw gedachte. Misschien was dat echt wel zijn gedachte. En eigenlijk wil ik je uitnodigen om van horen naar luisteren te gaan. Want als wat zegt u? Wordt veranderd in wat zegt u? Vertel maar. Wat zegt u precies? Wat wilt u mij hier exact mee zeggen? Wilt u mij duidelijk maken wat nou de bedoeling is van wat u tegen mij zegt? Dan zit de kwaliteit van de interactie ook weer in de reactie. Nodig de Geest uit. Nodig de Heilige Geest uit in je leven. Zoals we hem hier vanmorgen in de dienst uitnodigen. Zoals hij nu hier aanwezig is. Als je hem uitnodigt, dan zal hij in je werken. En je dingen duidelijk maken. Als je gaat luisteren, en we zongen het al. Dan ga je merken dat Jezus meer dan genoeg is. Hij zal in jouw taal, jouw gevoel, jouw gedachten, jouw waarnemingen tegen je praten. En dat kan ik je beloven, want dat belooft hij je. Waar de Geest van God is, daar is vrijheid. Vrijheid om voor hem te kiezen. Willen jullie komen? Ik wil graag met jullie bidden. Ik wil je vragen om te gaan staan. Want dat contact is tweezijdig. Zodra de ontvanger, namelijk de zender, wordt, wordt de zender de ontvanger. En die lijn blijft doorgaan. En in dat vertrouwen wil ik nu het gebed aangaan. Liefdevolle Vader, grote God, Heer, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u zoveel al geschreven hebt, waar we vandaag gewoon mee aan de slag mogen. Waaruit we mogen leren dat u het bent die met ons meegaat. U bent bij ons tot aan het einde van de wereld. En ik wil u vragen, Heren, als we dit nu horen, kom maar hier zoals we zijn. Kom maar in ons. Op onze manier, met onze taal, kom nu maar hier bij ons. En zoals je hier zit, zoals je nu luistert of meekijkt, wil ik je vragen om jouw allerdiepste vraag, jouw allerbelangrijkste vraag die je voor God hebt, wil je die nu stellen aan hem. Want zijn reactie voor jou. De een mag nu horen: ik ben bij je. Een ander hoort: ik genees je. Weer een ander hoort: jouw kinderen zijn veilig in mijn handen. Ga met je mee, ook deze week, bij alles wat lastig en moeilijk is. Ik ben jouw liefdevolle Vader. Luister maar wat hij nu zegt. Weet je wat hij tegen jullie allemaal zegt? Ik